Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in De Rots in de Branding. En we gaan starten met een heel bijzonder verhaal. Mij totaal onbekend tot ik het las op de website Aletea. Hoe Gods wegen toch wonderbaar kunnen zijn, maar soms, veelal, in alle mogelijke bochten en omwegen. In september 2021 overleed, op de leeftijd van 75 jaar, in Parijs, prinses Vinthouille, of ook genaamd haar keizerlijke hoogheid, keizerin Thái Phuong van Vietnam. En de Vietnamezen onder elkaar noemden haar gewoon Madame Monique. Ze was een Française met haar echte familienaam Baudot. Ze kwam uit het Franse Lotharingen en was de dochter van een notarisklerk. Maar hoe kwam ze aan die titel? Namelijk door in 1972 te huwen met de Vietnamese keizer Bao Dai, verbannen in Frankrijk sinds 1955. Maar beste vrienden, laat ons aanvatten met het begin. Het leven van keizer Bao Dai. En Frederik de Natal, hoofdredacteur van de revue Dynastie en specialist, zoals men dat noemt in de gekroonde hoofden, omschrijft deze keizer als volgt. Iemand die zijn ganse leven zowel een levensgenieter was als een religieus man. Maar dan toch vooral een levensgenieter met een voorliefde voor jagen, golf, sportwagens en vrouwen, wat meer de schijn wekte van een verwijdering van de tradities en de religie van zijn vaderen. Hij stamde af van de Vietnamese dynastie Nguyen, dat aanvatte in 1802, uit de welke vele keizers zijn geboren. Maar het huis Nguyen gaat al terug naar de helft van de 15e eeuw. Zijn eigenlijke naam was Vinthouille. Hij werd geboren op 22 oktober 1913 in Vietnam als de zoon van keizer Cai Dinh en groeide op in het keizerlijke paleis in de keizerlijke stad Hue, centraal Vietnam. De stad is de oude keizerlijke hoofdstad van Vietnam. Het keizerlijke paleis in de stad is gemaakt met als voorbeeld de verboden stad in Peking. Tussen haakjes, later, tijdens de Vietnamoorlog in 1968, werd er in de stad zwaar gevochten tussen het Amerikaanse en Zuid-Vietnamese leger tegen de Vietcong en het Noord-Vietnamese leger, waardoor het keizerlijk paleis grotendeels werd vernield. Terwijl het land onder Frans protectoraat leefde, besteeg prins Vinthouille in 1926 op 12-jarige leeftijd de troon, waarbij hij werd gekroond op 8 januari. En hij nam de naam Bao Dai aan, hij die de grootsheid beschermt. Zijn vader was overleden op 6 november 1925. Maar het bestuur van het land kwam eerst in handen van een regent. En de jonge tiener werd gezonden naar Frankrijk tot zijn 19e levensjaar om in Parijs te studeren. Hij bezocht er de privéschool Cour Hattemer, waar elk kind persoonlijk wordt begeleid in een eigen programma, het lycée Condorcet, gekend voor haar open en liberale ideeën, het lycée Lacanel, gericht naar de ideeën van hygiëne, volksgezondheid, preventie, ecologie en het École Libre des Sciences Politiques of de School voor Politieke Wetenschappen. En de jongeman paste zich goed aan, zelfs zeer goed, aan dat Franse leven. Nadat hij scout was geweest, begon hij met golf en tennis. Hij hield van sportwagens. En als een echte dandy leefde hij tussen zijn privéwoning in het 16e arrondissement van Parijs en de badplaats Deauville, regio Normandië. Baudaï had zich zo'n smaak ontwikkeld voor de westerse manier van leven dat hij geen haast had om terug te keren naar Vietnam. Hij wilde zijn levensstijl niet opgeven. Hij realiseerde zich goed dat hij bij een terugkeer opgesloten zou zijn in zijn paleis. Maar in 1932 wisten de Franse autoriteiten hem er toch van te overtuigen dat hij in zijn land hetzelfde leven zou kunnen leiden. En zo nam hij zijn keizerlijke taak op vanaf 1932. En zo zien we hem onder andere snel vele hervormingen doorvoeren, zoals het instellen van een constitutionele monarchie. Maar het jaar erop maakt hij kennis met Jeanne Marie Thérèse. Maar laat ons eerst een stukje muziek horen met allerlei Vietnamese instrumenten. We bevinden ons in het keizerlijke domein van de stad Hue in Centraal Vietnam, waar keizer Bao Dai in 1932 op de leeftijd van 19 jaar zijn keizerlijke functies echt opnam na 7 jaar in Frankrijk gestudeerd te hebben en er vooral genoten heeft van het Franse leven als een dandy met golf, tennis en sportwagens en tussen Parijs en de badplaats Deauville. Men moest hem dus overtuigen om terug te keren naar Vietnam. En zo werd hij dus vanaf 1932 geïnstalleerd in het keizerlijke paleis. Maar een jaar later ontmoette hij dus Jeanne-Marie Thérèse of Nam Phuong. Zij was geboortig in Vietnam in 1914 in de Mekong-delta. Een deel van de 4 andere Franse protectoraten, waaronder Annam, Tonkin, Cambodja en Laos. En samen vormden ze de Unie van Frans-Indochina. De vader van Jeanne-Marie Thérèse, Pierre, kwam uit een arm katholiek gezin. En via de toenmalige bisschop van Saigon bekwam hij een job als secretaris bij de zeer rijke hertog van Longmi. Maar daar liep zijn dochter rond en vader Pierre huwde ermee en erfde de titel van hertog met alles wat erbij hoorde. En uit dit huwelijk werd dus Jeanne-Marie Thérèse geboren. Uiteindelijk ook een verre nicht van de keizer. Het is ook geweten dat de ouders van Jeanne-Marie als vrome katholieken hun tijd doorbrachten met het oprichten van religieuze gebouwen, zoals kerken op het platteland. In 1933 ontmoette keizer Bao Dai dus Jeanne-Marie Thérèse tijdens een vakantie in een luxe oord in Centraal Vietnam. En de twee jongeren konden het meteen goed met elkaar vinden. Ze hadden dezelfde Europese opleiding genoten. De jonge Jeanne had namelijk, zoals de keizer, net haar studies in Frankrijk afgerond, waar ook zij op 12-jarige leeftijd naartoe was gestuurd. Ze had school gelopen in Parijs bij de zusters Canonicessen van Notre-Dame, of beter gekend als de school van Le Couvent des Oiseaux, voor kinderen uit goede en ook gegoede gezinnen. Ze kregen er een hoogstaande religieuze en morele opvoeding. Tussen haakjes, in die tijd bestond er een lied die wel een beetje grapte over deze school. En we gaan er een heel kort stukje van beluisteren uit Les jeunes filles de bonne famille.
Les jeunes filles de bonne famille vont au couvent des oiseaux. Elles tricotent des résilles et font de la peinture à l'eau. Elles gambadent sous les charmilles, jouent au volant au cerceau. Elles se nourrissent de lentilles et récitent le credo.
Oh oh, oh oh, oh oh.
Laat ons nu terugkeren naar het vervolg van het liefdesavontuur dat was aangevat. Oprecht verliefd kondigde de jonge vorst enkele maanden later zijn verloving aan met een Vietnamees katholiek meisje. En in een plechtige verklaring, in de wij-vorm, liet de keizer weten: de toekomstige koningin, opgevoed zoals wij in Frankrijk, combineert in haar persoon de gratie van het Westen en de charmes van het Oosten. Wij, die de gelegenheid hebben gehad om haar te ontmoeten, geloven dat ze het waard is om te worden onze metgezel en onze gelijke. Door haar gedrag en voorbeeld zijn we er zeker van dat ze de titel van First Woman of the Empire volledig verdient. Het nieuws over het aanstaande huwelijk lokte heel veel negatieve reacties, en niet in het minst in het keizerlijke hof. Voor het hof was het nieuws een ware catastrofe, in een overwegend boeddhistisch land, waar christenen, die een zeer kleine minderheid vormden, en trouwens ook lange tijd waren vervolgd, zelfs door de vader en de grootvader van de jonge keizer Bao Dai. Vooral kwam de sterkste tegenstand van zijn moeder, Doan Hui, en de concubines van zijn overleden vader, die allemaal andere huwelijkskandidaten hadden voorgelegd, welke Bao Dai zelfs niet in overweging nam. Ook had de jonge Jean geweigerd het katholieke geloof af te zweren. Daarbij kwam dat een republikeinse krant had gepubliceerd dat de keizer was gedoopt. En dit veroorzaakte uiteraard nog meer publieke onrust, wat de bedoeling was van die krant. Maar het bericht was fout. Het is wel zo dat de keizer geïnteresseerd was in het katholieke geloof, maar zich niet had laten dopen. De Franse overheid besliste toen alle artikels over een eventuele doop te censureren. Van de kant van de Heilige Stoel weigerde Paus Pius XI de kanonieke dispensatie, een speciale toestemming, voor het huwelijk te geven, hoewel de keizer daarom had gevraagd. Maar de paus eiste dat de toekomstige kinderen zouden worden opgevoed in het katholieke geloof. Maar in de praktijk was dat onmogelijk. Zelfs de Vietnamese rechtbank zou er zich tegen verzetten. Maar het is geweten dat keizer Bao Dai een geheim protocol ondertekende, volgens welke hij zijn kinderen in het geheim zou opvoeden in het katholieke geloof. Het was in deze context dat de huwelijksceremonie dan toch plaatsvond op 20 maart 1934 en 4 dagen duurde, waarbij een deel van de rituele ceremonies strikt verboden was voor het publiek en plaatsvond in het keizerlijke paleis in Hue. En de katholieke Jeanne-Marie Thérèse bekwam de titel van keizerlijke hoogheid van Nam Phuong, of vrij vertaald de zuidelijke hemelen, omdat zij uit het zuiden kwam. In de Time verscheen toen een verslag, beginnend met de reis van de toekomstige bruid uit het zuiden naar het keizerlijke paleis. Langs de kust stopte ze om een berg te beklimmen en van de bevroren bron te drinken. Buiten de stad Hue, in de Vallei der Wolken, kwam haar een stoet van paleismandarijnen op korte inheemse foeienpaarden tegemoet om haar te begeleiden door de 3 muren van de stad naar het paleis der reizigers of passanten. De volgende dag stapte zij, gekleed in een groot gebrocheerd gewaad, in een auto en werd naar het paleis van de keizer gereden, gevolgd door de keizerlijke prinsessen en de vrouwen van de mandarijnen met blauwe tulbanden enzovoort. Uiteindelijk werden de 2 jonge mensen oog in oog gebracht en getrouwd. De nieuwe koningin bekwam een met edelstenen ingelegde tiara, het keizerlijke zegel en het gouden boek. Ten slotte stond zij op en boog driemaal haar voorhoofd naar de grond in de traditionele Chinese dankbetuiging. En beste vrienden luisteraars, wat dacht u even te verpozen met een Vietnamees liefdesliedje? Laat me je leren kennen. Ik hoop dat we op hetzelfde pad zullen zijn. Stap voor stap zullen we samenkomen. Vanaf het moment dat we elkaar toevallig zagen, klonk het geluid van ons hart. En niemand weet hoe morgen zal zijn. Laat mij je leren kennen. Dus keizer Bao Dai huwde op 20 maart 1934 met de katholieke Jeanne-Marie Thérèse of Nam Phuong, ondanks alle opwerpingen van het hof, van de rechtbank en de publieke opinie. Hij had zelfs gedreigd vrijgezel te blijven indien hij met haar niet zou mogen huwen. Maar hoe verliep het leven nu verder? Keizerin Namfuyong kreeg als First Lady de opdracht om maatschappelijk werk te doen, het onderwijs te bevorderen, goede studenten te belonen, de armen te helpen en de rol van vrouwen in de samenleving te bevorderen. Uit het huwelijk werden 5 kinderen geboren, die zij opvoedde in het katholieke geloof naast hun opvoeding in het boeddhisme. En in het geheim werden ze ook gedoopt. En als zij de kinderen catechese gaf, was haar man niet ver weg. Hij luisterde ook naar haar. Keizerin Namfuyong beïnvloedde hem zoveel ze kon met christelijke kennis, zoals door een zoon te laten voorlezen voor hem uit de Bijbel. De sfeer is verre van de keizerlijke protocollen die men zich kon voorstellen. Maar keizer Bao Dai liet zich wel niet bekeren, ook niet voor het doopsel. Hij heeft zich als keizer ook nooit laten zien in de nabijheid van katholieke autoriteiten. Maar Frédéric de Natal, hoofdredacteur van de revue Dynastie en specialist in deze onderwerpen, analyseert toch dat deze, in het geheim gegeven religieuze schat, zeker diep moet zijn ingedrongen in de keizer. Het is ook geweten dat de keizer in het geheim de Bijbel las. In het hoofd van de katholieke keizerin schuilde ook een groot project dat zij ook graag aan haar man toevertrouwde, namelijk om van Vietnam het eerste katholieke koninkrijk in Azië te maken. Zo zette zij zich zeer in voor het openen, in samenwerking met de Franse zusters Canonikessen van Notre-Dame, om een klooster en school te openen, zoals Le Couvent des Oiseaux, die zij had gekend in Frankrijk. We komen daar straks op terug. Haar 3 dochters werden er naartoe gezonden. Maar dan volgen, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, nogal complexe op elkaar volgende gebeurtenissen, die ik hier heel in het kort opsom. Op 9 maart 1945 versloegen de Japanners de Fransen en kwam Indochina in hun handen. 2 dagen later riep keizer Bao Dai met toezegging van Japan de onafhankelijkheid uit van het keizerrijk Vietnam, dus los van Frankrijk. Maar het werd uiteindelijk een marionettenstaat van het Japanse keizerrijk. Enkele maanden later, op 19 augustus 1945, volgde de Augustusrevolutie, uitgelokt door de Viet Minh, een communistische, nationalistische beweging met hun leider Ho Chi Minh. Zowel gericht tegen Japan als tegen het pas uitgeroepen Keizerrijk Vietnam. Gevolg: keizer Bao Dai trad af op 25 augustus 1945 met zelfs een officiële ceremonie waarbij de Democratische Republiek Vietnam, communistisch, werd uitgeroepen. En keizer Bao Dai aanvaarde het aanbod van president Ho Chi Minh om adviseur te worden van de nieuwe Vietnamese regering in Hanoi, maar besefte wel goed dat even uit de pas lopen zijn dood zou betekenen. Na zijn verblijf in Hanoi vluchtte hij het jaar erop in ballingschap naar China. En dan wordt het weer complexer. onder invloed van Frankrijk en ook de nationalistische regering, keerde Bao Dai in 1949 terug naar Vietnam en werd benoemd tot staatshoofd van het land, maar niet meer als keizer. En om een verhaal kort te maken, in 1954 gaat hij definitief in ballingschap naar Frankrijk. En op 42-jarige leeftijd, met zijn vrouw en de 5 kinderen, gaat het gezin met nog enkele bedienden in ballingschap in Frankrijk om te wonen in het Château Thorenc, iets buiten Cannes. Maar keizerin Nam Phuong leed enorm onder de ontrouw van haar man. Het is geweten hoe de keizer, ook reeds begin jaren 40, er waren toen reeds 3 kinderen geboren, haar bedroog. Maar ook zijn plichten als vorst van het keizerrijk verwaarloosde. Dit werd verwelkomd en gesteund door enkele hofmandarijnen, die zo hoopten op een terugkeer naar de traditionele polygamie van de dynastie. Gelukkig verzoende het paar zich toen, wat het leven schonk aan de laatste 2 kinderen. Maar in de periode dat de keizer in Hanoi verbleef als adviseur in dienst van de communistische president Ho Chi Minh van de opgerichte Democratische Republiek Vietnam, hield hij er een leventje op na met minnaressen. Uiteindelijk verwekte hij nog 8 kinderen buiten zijn huwelijk, waaronder zelfs in Frankrijk in 1958. Dus, eens in Frankrijk, komt het helemaal niet meer goed. Keizerin Nam Phuong verliet in 1955 uiteindelijk haar man en vestigde zich in hun landgoed Domaine de la Perche in Chabrignac tussen Limoges en Brive-la-Gaillarde, waar zij op 52-jarige leeftijd op 15 september 1963 overleed aan een hartaanval. Van haar oudste zoon is geweten dat ze veel geleden heeft van de ontrouw van haar man. En keizer Bao Dai herontdekte ondertussen in Frankrijk de levensstijl van zijn jeugd. Hij hervatte de jacht, golf en sportwagens en vermenigvuldigde zijn vrouwelijke avonturen. Maar dan volgde voor hem een belangrijke ontmoeting in 1969. Maar laat ons eerst luisteren naar een ander instrumentaal muziekje op een Chinese citer huzheng genaamd. Het bestaat uit 21 snaren en wordt bespeeld met kunstnagels aan de vingers. Het is een aangenaam, warm en ontspannend geluid. Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Na de dood van zijn vrouw keizerin Namfuong had keizer Bao Dai een bijzondere ontmoeting in 1969 met de 23-jarige Monique Bodo uit Lotharingen. Het was op de Congolese ambassade dat hun ogen elkaar ontmoetten. Monique Bodo had de leiding over de persdienst van de ambassade. En beiden huwden in 1972 en men noemde haar prinses Monique. En zij was een gelovige vrouw, zeer discreet, die de heilige missen bijwoonde in de kathedraal van Saint-Louis des Invalides in Parijs. Uiteindelijk overtuigde ze de verbannen keizer om de sprong te wagen en zich aan te sluiten bij de katholieke kerk. In 1988 werd keizer Bao Dai uiteindelijk gedoopt onder de naam Jean Robert. Hoewel de ceremonie in de grootste intimiteit plaatsvond, werd het nadien bevestigd door enkele getuigen uit de omgeving en de familie en door niemand minder dan kardinaal Jean-Marie Lustiger, destijds aartsbisschop van Parijs. Een lange voorbereiding was erop vooraf gegaan en uiteraard de levensgetuigenis van Monique Bodo. En we mogen het zeker ook niet vergeten, het voorbeeldige leven van zijn eerste overleden vrouw, de keizerin, wiens gebeden werden verhoord. De verbannen keizer zelf overleed op 30 juli 1997 in het militaire ziekenhuis Val de Grâce in Parijs en ligt begraven in het Cimetière de Passy. En zoals vermeld bij de aanvang van deze uitzending, overleed Madame of Prinses Monique in september 2021 op de leeftijd van 75 jaar in Parijs. En deze begrafenis vond plaats op donderdag 14 oktober 2021 in de kapel Sainte Bernadette van de parochie Notre-Dame-Auteuil. En prinses Vintouille voegde zich bij keizer Bao Dai op de begraafplaats van Passy. Keizer Bao Dai schreef een biografie een jaar voor zijn overlijden, Houé, la cité interdite, uitgegeven bij Édition Mangès. En specialist Frédéric de Natal, hoofdredacteur van de revue Dynastie, besluit. Met zijn doopsel trad Bao Dai toe tot de katholieke kerk. En hij werd een toegewijd christen. Na een gevallen heerser en een eenzame man te zijn geworden, vond hij verlossing onder de blik van Christus. Zo stierf hij, ook al was hij verre van een heilige. Beste vrienden, tot daar toch dit merkwaardige verhaal, welke zich afspeelde achter de schermen van de grote mediakanalen. Het toont ook dat we, in welke situatie we ons ook kunnen bevinden, we steeds moeten blijven geloven in Gods hulp en aanwezigheid, dat Hij ons nooit verlaat. Want eigenlijk gaan onze gedachten vooral naar de keizerin Namfuong, die trouw bleef aan haar christelijk geloof en dit in bijzondere moeilijke omstandigheden. Maar vooral een groot geloof in Gods barmhartigheid. Ze zal steeds zeer vurig gebeden hebben voor de bekering van haar man, de keizer. En voor God is niets onmogelijk, zelfs niet na haar dood. En dit bewijst dit uitzonderlijke verhaal. Zo is er de getuigenis van de oudste zoon, kroonprins Bao Long, overleden in Frankrijk in 2007. Elke avond moest Bao Long als kind naar de kamer van zijn moeder gaan om samen te bidden en gebeden aan te leren. Elke week kwam een katholiek priester naar het keizerlijke hof. Deze prins was altijd zeer stil en woonde in Vietnam weinig boeddhistische ceremonies bij. Eens in Frankrijk volgde hij filosofie en politieke wetenschappen, maar zijn moeder waakte er zeer streng op dat hij niet te veel in contact kwam met het leventje van zijn vader. Hij verklaarde later dat zijn moeder mij het libertijns leven wilde vermijden, zoals dat van mijn vader. Een levensstijl die haar veel leed heeft veroorzaakt. Kroonprins Bao Long, de oudste zoon, bleef ongehuwd. Zeker zullen de gebeden en ondernemingen van keizerin Namfuong ook vruchten hebben gedragen en nog dragen voor het geloof in Vietnam. We gaan nog even verpozen met een lied. We weten allemaal hoe in de jaren 60 de vrede Vietnamoorlog plaatsvond met tienduizenden slachtoffers en ook met veel protestsongs zoals deze.
Hij is klein van stuk en hij is groot en fors. Zijn wapens zijn van staal en steen en hout. Hij is 30 jaar of meer en hij is nog maar 17. Als soldaat is hij al eeuwen oud. Hij is een muzelman, een hindoe, een atheïst, een jood. Katholiek en doopsgezind gereformeerd. En al 1000 jaar doodt hij mij voor jou en jou voor mij. En toch weet hij heel goed, doden is verkeerd. Hij vecht voor Groot-Brittannië en voor Amerika. Hij vecht voor Portugal en Pakistan. En hij vecht ook voor de Russen en hij denkt terwijl hij vecht dat hij zo een eind aan oorlog maken kan. En hij vecht voor het communisme en voor de monarchie. Hij zegt is voor de vrede van het land. Hij die uit te maken heeft wie er sterft en verder leeft. En toch ziet hij nooit het teken aan de wand. Als hij er niet geweest was, dan had Hitler nooit een kans. Zonder hem had Caesar slechts alleen gestaan. Hij maakt van zichzelf een wapen dat gebruikt wordt in de strijd. En door hem zal al dat moorden verder gaan. Hij is de eeuwige soldaat en hij is werkelijk de schuld. Zijn orders komen heus niet van zo ver. Hij krijgt ze hier vandaan, van jou en mij. Zijn leiders, dat zijn wij. Zo maken we geen eind aan het oorlogsleed.
De katholieke kerk in Vietnam is trouwens de op één na grootste katholieke gemeenschap geworden in Zuidoost-Azië. Er zijn 26 bisdommen, waaronder 3 aartsbisdommen, met een 2200 parochies en bijna een 2700 priesters en een 7 miljoen katholieken. Er zijn veel roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Heel belangrijk ook in Vietnam is de congregatie Notre-Dame, welke onder impuls van keizerin Namfuong in het land werd binnengebracht vanaf 1935. Tussen 1935 en 1970 verlieten meer dan 60 zusters van de congregatie hun gemeenschap in Europa om naar Vietnam te gaan om te getuigen van het evangelie en les te geven in de 3 scholen die daar werden opgericht. In 2015 vierde deze congregatie haar 80-jarig bestaan in het land. En dit werd gevierd op 17 en 18 oktober en zo werd vermeld. Door hulde te brengen aan de zusters die ons hebben helpen groeien, willen wij deze twee dagen onze dankbaarheid aan de congregatie betuigen. Terugkomen op de sterke punten van het genoten onderwijs, op wat kan leiden tot een gelukkige en vruchtbare ontmoeting tussen twee culturen en een boodschap van bemoediging overbrengen aan de jongere generaties. Elk jaar telt de gemeenschap een zestal nieuwe postulanten. In 2020 waren er 106 zusters die actief zijn onder de jongeren in de 5 bisdommen welke het land telt. Zo verklaarde kapelaan Thai Thuyen, afkomstig uit Vietnam, maar werkzaam in de parochie van de Heilige Familie in het bisdom Breda. In mijn thuisparochie, de kathedraal van het bisdom Kanto, zijn er elke zondag 4 eucharistievieringen, om 5 uur, om 7 uur voor de kinderen, 17 uur en 19 uur. En bij elke mis is de kerk vol. Door de weeks zijn er 2 missen per dag, om 5 uur en 17:30. En gemiddeld komen daar 50 mensen naartoe. In het algemeen is dat de situatie van de meeste parochies in Vietnam. Daarnaast is de kerk in Vietnam gezegend met een groot aantal religieuzen, priesters en nieuwe roepingen. Jonge mensen die priester of religieus willen worden. En kapelaan Thai Thuyen getuigt verder. Sinds 1975 is het regime wel van Vietnam communistisch. Communisme bevordert atheïsme. En dat is vooral te zien in de media en het onderwijs. Bijvoorbeeld de theorie dat de mens uit de aap voortkomt, is sterk in het onderwijs, aldaar. Ondanks dat, en ondanks de snelle groei van de economie in de afgelopen decennia, is de kerk in Vietnam niet verdord, maar gegroeid. En hoe komt dat, stelt de kapelaan de vraag. Dankzij de hulp van verschillende mensen. Als ik naar hun geloofsbeleving kijk, dan zie ik bij Vietnamese katholieken een grote liefde voor Maria. Zij bidden vaak de rozenkrans. Kinderen leren op jonge leeftijd mee te bidden, zoals ook mijn ouders het mij leerden. In bijna alle parochies, concreet in mijn thuisparochie, bidt men 's ochtends en 's avonds na de mis de rozenkrans in de kerk. En daarnaast bidden veel mensen ook thuis de rozenkrans. Is dat hun geheim? Aldus de Vietnamese kapelaan in Nederland werkzaam. Nog een klein slotbericht, maar desondanks staat het land in de lijst van de landen waar christenen worden vervolgd. De Heilige Stoel heeft wel geen diplomatieke banden met het communistisch Vietnam. De laatste jaren was er wel sprake van een zekere wederzijdse toenadering. Zo bezocht premier Thuyen Tan Dung paus Benedictus XVI in 2007. Maar de positie van de christenen in Vietnam is niet goed. Religieuze activiteiten staan veelal onder controle van de staat, ook met vervolgingen te vergelijken met de toestand in China. Maar desondanks groeit de katholieke kerk er. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Ja, vele intenties zijn er om te worden opgenomen in ons gebed. Wat er ook gebeurt in ons eigen leven, in de maatschappij, Eén ding staat vast als een rots in de branding. God staat boven alles. En dit is onze houvast. En om af te sluiten, eindigen we met het gekende lied What a Beautiful Name, maar in het Vietnamees. Tot de volgende uitzending en bedankt om te luisteren.
Dating nam chua.